Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we het laatste hoofdstuk uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We lezen dus hoofdstuk 13. Waar komt gij vandaan? Waar gaat gij heen? Wanneer u met God leeft, komt er vrede in uw leven. De heilige Alfonsa strekt hier tot voorbeeld. Op 12 oktober 2008 werd zij te Rome heilig verklaard. Ze is de eerste persoon uit India die werd heilig verklaard. In januari 2009 bezochten we met een groep Duitse pelgrims haar graf in India. We hebben veel over haar leven gehoord. Hoewel ze tijdens haar 18-jarige kloosterleven veel te lijden had, was ze toch tevreden. In haar levensgeschiedenis lezen we hoe gelukkig ze was met Jezus te mogen lijden. Zij wilde steeds meer lijden voor de bekering van de zondaars. Ondanks het lijden was zij vol vreugde. Zij leefde op een heilige manier met Jezus. Haar voorbeeld toont ons dat, als we met Jezus leven, we ook vrede en vreugde kunnen ervaren, ondanks ziekte en problemen. De heilige Augustinus verkende alle wereldse wegen. Hij heeft gedronken, ging op zoek naar rijkdom en seksuele avonturen, maar de ware vreugde kon hij niet vinden. Ten slotte erkende hij dat alle geneugten van deze wereld ons niet de vreugde kunnen schenken die God ons schenkt, de God die ons geschapen heeft. Het ligt in Gods plan dat wij allen op deze wereld vertoeven, maar we kunnen slechts vrede en vreugde ervaren wanneer we onze Schepper kennen en met Hem leven. Psalm 139 zegt in vers 13: Gij zijt het die mijn kern heeft gevormd, die mij weefde in de schoot van mijn moeder. God de Vader heeft ons met zijn handen geschapen. Met grote aandacht heeft Hij ons gevormd, net zoals de pottenbakker zijn beker vormt. Doordat God ons geschapen heeft, heeft Hij een plan voor ons, want Hij doet niets zomaar. Er zijn dingen op de wereld die Hij maar door één iemand kan uitvoeren, en dat bent u. Daarvoor bent u uitgekozen. Voor God is ieder van ons eenmalig en uniek. Geen enkele persoon is vergelijkbaar met een andere persoon. Geen mens kan een ander mens vervangen. God wil zijn plan uitvoeren en kan dat wanneer wij er ja tegen zeggen, als wij doen wat de Heer wil. Wanneer wij dat echter niet willen en wanneer wij ons daartegen verzetten, kan Hij zijn plan niet uitvoeren en zullen wij in ons leven geen vrede meer vinden. We moeten op Hem vertrouwen, want Hij weet precies wat goed voor ons is en wat Hij voor ons heeft gepland. De profeet Jeremia bevestigt dat in hoofdstuk 29, vers 11. Want ik ken de plannen die ik met u heb, God sprak van de Heer. Ze hebben uw heil op het oog en niet het onheil en bereiden u een hoopvolle toekomst. Wanneer we Gods plan in ons leven uitvoeren, zal het zeker goed met ons gaan. In Genesis hoofdstuk 12, vers 1 en 2 lezen we: Jahwe zei tot Abraham: Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat ik u aan zal wijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat gij een zegen zult zijn. De roep van God heeft mij in 1960 bereikt. God heeft mij geroepen, zoals hij Abraham geroepen heeft. Ik heb ja gezegd en ben kloosterzuster geworden, ook al had ik toen andere plannen. Toch ben ik Gods roep gevolgd. Als ik daar vandaag op terugkijk, weet ik dat het de enige juiste weg was. Ik ben er immers zeker van dat ik vandaag niet zo gelukkig zou zijn als ik niet naar zijn plan zou hebben gehandeld. Als ik geen gevolg zou hebben gegeven aan zijn roep om kloosterzuster te worden. Psalm 139 bezingt het verder in vers 14. En ik loof u in het besef dat ik eerbiedwekkend ben van maaksel, een wonder ben wat gij schiep. Mijn wezen kent gij volkomen. Ja, Gods handen hebben ons gevormd. Nadat hij ons geschapen heeft, heeft hij ons zeker verwonderd aangekeken en zich verheugd, zoals elke kunstenaar zich verheugt over het werk dat hij gecreëerd heeft. Hij is trots op elk van ons. Tot ieder van ons zegt hij: U bent mooi. Wat anderen zeggen, moeten we ons niet aantrekken. Wij moeten onszelf aanvaarden zoals we zijn en hoeven geen complexen te hebben. In vers 16 lezen we: Uw oog zag mij, vormeloos nog. In uw boek waren allen geschreven. De dagen deze vormering, toen nog niet één ervan was. Dat betekent: God heeft ook onze naam in zijn boek geschreven, net als het aantal jaren dat we in deze wereld zullen leven. God heeft alles al voor ons beslist, onze jaren en dagen in deze wereld. Daarom hoeven we niet bang te zijn. Of we nu zwaar ziek of gezond zijn, het maakt allemaal niet uit. We zullen precies op die dag sterven die God voor ons uitgekozen heeft. Zo staat het in de wijsheden van Jezus Sirach, hoofdstuk 17, vers 1 en 2. De Heer heeft de mens uit aarde geschapen en heeft hem weer tot haar doen terugkeren. Hij schonk hen een aantal dagen en een bestemde tijd. Er zijn mensen die ruzien met God wanneer een familielid sterft. Dat is wel menselijk, maar we moeten bedenken dat we aan onze Schepper toebehoren. Hij roept ons wanneer hij wil. Wanneer onze tijd gekomen is, moeten we gaan. Ik ken een vrouw die God verlaten heeft toen haar man stierf. Ze leefde voortdurend in rouw en was zo kwaad op God dat ze uiteindelijk depressief werd. Niet vergeven maakt ons depressief, ook wanneer we God niet vergeven. Toen die vrouw deelnam aan onze retraite, werd ze ervan overtuigd dat ze Gods wil moest aanvaarden. Zij zei ja tegen Gods plan, aanvaarde haar levenssituatie en genas van haar depressies. Wanneer onze sterfdag aanbreekt, de dag die God voor ons uitgekozen heeft, mogen we ons niet tegen verzetten. Wanneer we niet meer willen leven, mogen we ook niet eigenmachtig uit het leven stappen. God is immers Heer over ons en over ons leven en sterven. In deze wereld zijn wij op pelgrimsreis, maar God is met ons. Iedere dag opnieuw moeten wij ons voorbereiden op ons sterven en op ons afscheid van deze wereld. Hier op aarde hebben we geen vaste verblijfplaats, zegt ook de psalmist, en we kennen nog de dag, nog het uur waarop de Heer komt. Ik hoop dat u nu begrijpt waar u vandaan komt en van wie u afstamt. De tweede vraag luidt: waar gaat u heen? Wat is het doel van uw leven? Het antwoord is zeer duidelijk. Als het zo is dat we van God gekomen zijn, moeten we ook naar Hem terugkeren. We moeten ononderbroken met God leven en Zijn geboden onderhouden. Dat is de enige juiste weg. Alle andere wegen zijn fout. Het doet er niet toe hoe succesvol we zijn in het leven, of we in ons beroep aanzien hebben, veel geld verdienen of geliefd zijn bij de mensen. Dat is niet waar het om gaat als we onze ziel willen redden. Daarom zegt Jezus, de Zoon van God, tot zijn leerlingen, dat lezen we in het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 9, vers 25. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent? Waarom leven veel mensen in onrust? Waarom zijn ze ongelukkig? Omdat ze het doel van hun leven verloren hebben. Ze werken hard voor dit leven en voor de wereldse dingen. Ze verheugen zich wanneer ze veel bezitten of veel weten. Zodra ze daar dan iets van verliezen, zijn ze bedroefd. Wanneer we leven met God, onder zijn leiding, kan geen enkel verlies ons terneerdrukken. We zullen dan niet bang zijn voor een zwaard of voor een ander gevaar. Er zijn mensen die in doodsgevaar lofliederen gezongen hebben. Zo lezen we in het boek Daniël, hoofdstuk 3, vers 24 tot 26. Ze bewogen zich vrij in de vlammen en loofden en prezen God de Heer. Azaria opende zijn mond en rechtop staande, midden in het vuur, verrichtte hij dit gebed. Geloofd zijt gij, Heer, God van onze voorvaderen, geprezen en verheerlijkt zij uw naam in eeuwigheid. Deze drie jongelingen zongen lofliederen en dankten God, omdat zij wisten dat God met hen was. Ook in de Handelingen van de Apostelen lezen we in hoofdstuk 16, vers 25. Rond middernacht waren Paulus en Silas in gebed en zongen Gods lof, terwijl de gevangenen naar hen luisterden. Met vreugde zongen zij lofliederen. Zij zijn ons voorbeeld, want in verdriet of lijden konden ze nog Alleluia zingen. We zijn slechts vreemden op deze wereld. We moeten beseffen dat we ooit alles zullen achterlaten. Daarom is het belangrijk ons doel voor ogen te hebben en het nooit te vergeten. Onze vijanden, de boze machten, zijn steeds aan het werk. Zij willen zich onze ziel toe-eigenen. De verleidingen zijn zo groot vandaag de dag. De mensen willen altijd maar hebben en altijd maar meer, meer macht, meer rijkdom. Ieder wil de eerste zijn en beter dan de ander. Een leven zonder God biedt de vijand veel kansen om ons met problemen te omringen. Daarom moeten we steeds alert en wakker blijven, zodat we de verstoringen ver van ons kunnen houden. De vijand komt terwijl wij slapen. Dat wil zeggen, wanneer we niet met God leven en de geboden van God niet onderhouden, of niet genoeg bidden. Dan komt de vijand en zaait onkruid in ons veld, zoals we lezen bij Matteüs, hoofdstuk 13, vers 25. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer heen. Zo zal het ons vergaan wanneer we niet opmerkzaam zijn. De vijand wil ons ertoe brengen onze eeuwige thuis uit het oog te verliezen en alleen aan wereldlijke dingen te denken. We hoeven niet voortdurend te bedenken wat we zouden kunnen doen om het hier op aarde nog beter te hebben. Op het einde kunnen we niets, maar dan ook niets meenemen van onze rijkdom en onze materiële goederen. We moeten verlangen naar het eeuwig leven en erop toezien dat we een leven leiden dat God bevalt. Ooit moeten we immers rekenschap afleggen voor de manier waarop we geleefd hebben en omgegaan zijn met de tijd die ons gegeven werd. We moeten de tijd benutten die ons nog rest. Onze klok loopt. Hoe kunnen we weten of we op de goede weg zijn? Wel, Jezus helpt ons bij die vraag. Hij zegt in Matteüs hoofdstuk 18, vers 19: Op mijn beurt zeg ik u, gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen. En wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Jezus heeft één enkele kerk gesticht en daarop Petrus gebouwd. Wanneer wij met de ware kerk leven die Jezus gesticht heeft, zijn we op de goede weg. Daarbij is het van belang dat we Petrus, zijn opvolger, nu paus Franciscus, gehoorzaam en trouw zijn en de sacramenten ernstig nemen. God zij dank heeft Jezus aan onze kerk door het werk van de Heilige Geest onze sacramenten geschonken. Dankzij het sacrament van de biecht bijvoorbeeld kunnen we ons bekeren wanneer wij gezondigd hebben en een verkeerde weg ingeslagen zijn. Wij kunnen afzien van onze misstappen en een nieuw leven met Jezus beginnen. Daarom mogen we ons erop verheugen dat de kerk ons elk jaar een bijzondere tijd van bekering aanbiedt, de vastentijd. Deze tijd schenkt ons de gelegenheid opnieuw te beginnen. Tijdens die weken kunnen we dan heel intensief en bewust over ons leven nadenken en ons bekeren. Die tijd moeten we ten volle gebruiken, want we weten niet of er nog een andere gelegenheid zal komen. In de Heilige Schrift lezen we hieromtrent in de tweede brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 6, vers 2b. Nu is er die gunstige tijd. Vandaag is het de dag van het heil. In Jezus Sirach, hoofdstuk 5, vers 7a lezen we: Blijf niet wachten met u terugkeer tot de Heer en stel die niet uit van dag tot dag. De meeste mensen willen zich wel bekeren, maar liever niet vandaag. Wij echter, wij willen deze gave aan den lijve ondervinden en ons vandaag nog bekeren. We willen dit aanbod ernstig nemen, want God spreekt heel duidelijk tot ons door zijn woord. Ja, nu is de tijd van genade. Vandaag is de dag van de redding. De Heer wacht op ieder van ons. Net zoals de verloren zoon in het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 15, vers 18, willen we zeggen: Ik ga naar mijn vader. Ik zal hem zeggen: Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u. Dat was het vaste voornemen van de zoon. Dat is de eerste stap van bekering. Wij moeten het willen, want God geeft ons de keuzevrijheid. Wij mogen zelf kiezen, zoals geschreven staat in Deuteronomium, hoofdstuk 30, vers 19b. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten. We mogen zelf kiezen, want wij hebben de vrijheid van de kinderen Gods. Het is alleen onze keuze of wij al dan niet in zonde willen leven en of wij al dan niet de geboden van God willen onderhouden. De verloren zoon heeft dus het vaste voornemen gemaakt naar zijn vader terug te keren. Zodra wij de eerste stap zetten, komt God ons onderweg al tegemoet. Hij wacht op ons. De vader, die zo lang op zijn zoon gewacht heeft, ziet hem al van ver aankomen. Zo vertelt Lucas in hoofdstuk 15, vers 20. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en hij werd door medelijden bewogen. Hij snelde op hem toe en viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Hoe mooi is deze ontvangst voor een zoon of dochter wanneer zij terugkomen. Ik ken veel mensen die naar God terugkeer. Ik ken veel mensen die naar God teruggekeerd zijn en nu in grote vreugde en vrede met Jezus leven. De meeste van hen waren in grote nood, zo staat het geschreven in de tweede boek Kronieken, hoofdstuk 15, vers 4. Maar wanneer zij in hun nood zich bekeerden tot Jahwe, de God van Israël, en hem zochten, dan stond hij al voor hen. Wanneer we God zoeken, zullen we hem vinden. Hij zal ons de weg van bekering wijzen, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Hij wil dat wij blijven leven, zegt de profeet Ezekiel in hoofdstuk 18, vers 32. Ik schep geen behagen in de dood van de gestorvene. Bekeer u dus en blijf in leven. Laten we ons dus bekeren en ons voorbereiden op het eeuwig leven met hem. Hier volgt een getuigenis van een bekering. Na een voordracht op Radio Horeb, Radio Maria Duitsland, telefoneerde een jongeman mij eens en hij zei: Ik heb zojuist uw voordracht gehoord op de radio. Die heeft me getroffen. Ik luister graag naar Radio Horeb. Wanneer kan ik u eens zien? Toen ik hem vroeg van waar hij telefoneerde, zei hij: Vanuit Berlijn. Ik vertelde hem dat ik daar 4 weken later een retraite zou leiden. Ik stelde voor elkaar dan te ontmoeten. Hij antwoordde: "Helaas, dat gaat niet. Ik zit namelijk in de gevangenis. Ik moet nog 2,5 jaar wachten vooraleer ik vrijkom." Het was een verrassing voor mij te vernemen dat men in de gevangenis de mogelijkheid heeft religieuze zenders te ontvangen en dat een jonge man zo opmerkzaam luistert. Hij heeft Gods woord gehoord, het aangenomen en bekering ervaren. Toen ik 2 jaar later weer een retraite leidde in Berlijn, kwam een jonge man naar me toe en vroeg me of ik hem niet kende. Ik antwoordde: "Nee, ik kan me u niet herinneren." Dan vertelde hij: "Ik ben de man die u vanuit de gevangenis getelefoneerd heeft. 2 weken geleden ben ik vrijgekomen en heb onmiddellijk vernomen dat u gauw weer een retraite zou geven." Het was voor mij een grote vreugde zo iemand te leren kennen. Later getuigde deze jonge man dat hij gedurende de retraite veel vreugde had ontvangen. Het is belangrijk opmerkzaam met God te leven wanneer we naar het eeuwig leven verlangen en willen binnengaan in de woning die Jezus voor ons bereid heeft. We lezen in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 14, vers 2 en 3. "In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Waren dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben." Het is nu duidelijk waar we vandaan komen en waar we heen gaan. We komen van God en we willen er ook alles aan doen om naar Hem terug te keren. Daarom moeten we opmerkzaam zijn, zodat we horen wanneer Hij ons oproept de juiste weg te nemen. Zoals er staat in Jesaja hoofdstuk 30 vers 21. "Uw oren zullen het horen wanneer Hij u achterna roept. Hier is de weg die u moet nemen. Al wilt u zelf naar rechts of naar links gaan." Beste luisteraars, op de volgende manier kunnen we bidden. Hemelse Vader, wij danken u dat u ons zo wonderbaarlijk geschapen hebt. Wij danken u voor de opgave die wij volgens uw wil moeten uitvoeren en voor de genade die u ons daarvoor schenkt. Wanneer onze tijd gekomen is, roep ons dan tot u, naar de woningen die u al zo lang voor ons bereid hebt. Wij danken u dat u ons uw Zoon Jezus gezonden hebt. Jezus, wij danken u, want u bent de goede herder. U komt ons achterna wanneer we weggelopen zijn. U draagt ons als gewonde schapen op uw schouder. U verbindt onze wonden en geneest ons. Hemelse Vader, schenk ons de genade dat we door uw Zoon Jezus de weg naar u vinden en behoed ons voor verkeerde wegen. Amen. En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We hebben in de afgelopen weken samen het boek gelezen Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapilla. We hebben daar juist het laatste hoofdstuk afgelezen en nu staan er in dit boek ook nog verschillende getuigenissen die we graag met u delen. De eerste getuigenis draagt als titel Jezus spreekt ook door het woord van God. Ik, zuster Margarita, herinner me een gebedsdag met meer dan 1000 deelnemers. Deze dag was duidelijk vervuld met Gods geest tijdens onze verkondiging van het woord van God. We luisterden naar dat woord en loofden en prezen God in gezamenlijk gebed en in het vieren van de Eucharistie. Een medewerkster vertelde me de volgende dag dat zij op die gebedsdag zoveel geschenken van God ontvangen had. Spontaan antwoordde ik: ikzelf heb er niet veel van ondervonden. Later mopperde ik hierover tijdens mijn gebed bij Jezus in de kapel. Als u mij iets gegeven hebt, zeg me dat dan, alstublieft, door uw woord. Vervolgens opende ik de Bijbel en mijn blik viel op de volgende passage uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 34. Want hij die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden. Zo mateloos schenkt God zijn geest. U ziet, wie de stap met God waagt, zal zijn tegenwoordigheid voelen. Zuster Margarita. Een tweede getuigenis draagt de titel De bekering van de zeven zussen. Mijn naam is Bernadette. Ik heb 6 zussen. Wij zijn van Duitse afkomst, maar zijn geboren en opgegroeid in Rusland. We hebben het aan onze moeder te danken dat wij christelijk opgevoed werden, ondanks het feit dat ons christelijk geloof verboden was in het communistische Rusland. Zo gebeurde het dat mensen naar ons huis kwamen om in het geheim samen de rozenkrans te bidden. Ook kwam er een priester om tijdens de Eucharistieviering de heilige communie aan ons uit te delen. Alle liturgische handelingen en gemeenschappelijke gebeden moesten verdoken in huis gebeuren. Als kinderen hebben wij daar niet veel bij nagedacht. Ik weet dat de politie ons bedreigde en zei dat onze vader naar de gevangenis moest als wij het christendom niet zouden opgeven. Mijn moeder heeft zich daardoor niet laten beïnvloeden. Ze was vervuld van het vertrouwen dat God ons beschermt. Daardoor hebben wij ons als kind nooit in gevaar gevoeld. Pas toen we in Duitsland waren, beseften we welke slechte dingen ons als christenen in Rusland hadden kunnen overkomen. We hebben het eveneens aan onze moeder te danken dat wij, als zussen, samengebleven zijn. Er was ook ruzie. Sinds onze vernieuwing in de Heilige Geest echter hebben we elkaar weer gevonden en dat is nu al 10 jaar. Nu even iets over onze eerste contact met House Raphael. We hadden over Medjugorje en Pater Slavko gehoord. In het jaar 2000 kwam hij naar Bad Soden-Salmünster om een retraite te houden in House Raphael. Onze zus Barbara had deelgenomen aan deze retraite en later vertelde ze ons dat dit huis een evangelisatiecentrum is en gebedsdagen organiseert. Daarop zijn wij met z'n zevenen naar de eerstvolgende gebedsdag gegaan. Het was een wonderbare ervaring voor ons leven. Wat daar verkondigd werd, hadden wij nooit eerder zo uitgebreid en duidelijk gehoord. We waren innerlijk zeer ontroerd, zodat we gemotiveerd werden om aan deze dienst mee te werken. Aan het einde van de gebedsdag vroeg Barbara aan zuster Kiliana of ze kon helpen poetsen in huis Rafael. Alle zussen hebben zich hiervoor opgegeven. Zo kwam het dat ik, Bernadette, tijdens het poetsen in huis Rafael met zuster Kiliana een gesprek aanknoopte en ik haar een beetje vertelde over onze familie. Op dat moment waren er vele problemen in mijn familie. In het bijzonder leed ik erg onder de zware psychische ziekte van mijn zoon. Zuster Kiliana stelde me voor een gesprek met zuster Margarita te voeren. Ik was erg ontroerd door dit aanbod, omdat ik dacht dat er zoveel mensen met haar wilden spreken. Toen ik dan naar de afspraak ging en in de wachtkamer zat, was dokter Blok daar. Ze stelde ons voor aan zuster Margarita, die ons nog niet kende, met de woorden: "Dat zijn die 6 zussen die steeds komen poetsen." "Niet 6, maar 7 zussen," verbeterde zuster Margarita haar. Hoe kon zij dat weten, als zij nog nooit van ons gehoord had en ons nog nooit gezien had? Deze begroeting had me zo opgewonden dat ik beefde toen ze me binnenriep in haar gesprekskamer. Tot mijn verrassing stelde ze me geen vragen. En terwijl ze me aankeek, had ik het gevoel dat ze reeds alles over mijn leven wist. Ze zei: "Bid dat de Heilige Geest aan mij openbaart wat belangrijk is voor uw leven." Dat deed ik, zo goed als ik kon. Zij zelf sloot de ogen en begon luidop te bidden en gebruikte daarbij woorden die ik niet verstaan kon. Nu weet ik dat het een gave van de Heilige Geest is, die tongentaal heet. Ze had een papier voor zich liggen en begon te schrijven en te tekenen. Dat duurde een tijdje. Het ganse blad papier werd beschreven en betekend. Dan stopte het luide gebed. Zuster Margarita toonde me de tekening. Daarop stond alles wat ik tot nog toe in mijn leven fout gedaan had. Zuster Margarita legde me uit dat dit alles een blokkade vormt tussen God en mij en dat God mijn gebed daardoor niet kon verhoren. Zoals er staat in Jesaja hoofdstuk 59 vers 1 en 2. "Nee, Jahwe's hand is niet te kort om te redden en zijn oor niet te doof om te horen. Maar uw misdaden brengen een scheiding teweeg tussen u en uw God. Door uw zonde is zijn gelaat voor u omhuld en hoort hij u niet." Nadat ik dit woord gelezen had, begon ik te begrijpen waarom er zoveel problemen in mijn familie waren en waarom mijn gebeden geen vrucht droegen. We zijn beginnen te praten over de ingeving die de zuster tijdens haar gebed gekregen had. Als voorbeeld zei zuster Margarita tegen mij: "U moet nog iemand vergeven. Heeft dat iets met een tand te maken?" Ik zag dat ze een grote maaltand op het blad getekend had. Dat herinnerde me aan een zeer beangstigde belevenis uit mijn kindertijd. Een tandarts had zonder verdoving een maaltand willen trekken en had daarbij grof geweld gebruikt. Het was verschrikkelijk. Ik had in heel mijn leven nog nooit zoveel pijn gehad. Het was alsof samen met mijn tand ook mijn ingewanden uitgerukt werden. Zuster Margarita maakte me erop attent dat het belangrijk was de tandarts te vergeven. Vervolgens ging het gesprek over mijn psychisch zieke zoon. Zuster Margarita vertelde verder dat zij ziet hoe ik op de grond kniel en bid, Daarbij moet ik zeggen dat ik op een bepaald moment in volle vertwijfeling de hemel afsmeekte. De dokters hadden me gezegd dat ze mijn zoon niet konden genezen. Daarop knielde ik voor het grote Mariabeeld in onze woonkamer en smeekte dat de Heer mij die ziekte zou geven en mijn zoon zou genezen. Hoe kon zuster Margarita dat weten? Ze zei een beetje streng tot mij: "U moet de ziekte van uw zoon niet overnemen. Met ieder mens heeft God zijn eigen plan." Na dit gesprek beval ze me dringend te biechten. Ik ging onmiddellijk naar een priester in Haus Raphaël om te biechten. Toen ik begon te spreken, speelde mijn leven zich als een film voor mijn ogen af. Ik kon meteen zien waar ik gezondigd had. Ik vertelde alles, echt alles. Het was een levensbiecht. Ik vertelde en biechtte in tranen. Daarna voelde ik me als het ware 100 kilo lichter. Uitgeput, maar vol vreugde, kwam ik thuis. Nog dezelfde avond kwamen mijn 6 zussen samen en ik vertelde hen wat me overkomen was. Ik toonde hen wat zuster Margarita geschreven had. Ze schrokken, want er stonden dingen op die zij ook gedaan hadden. Zo zagen ze allemaal wat ze fout gedaan hadden en de volgende dag gingen ze allemaal biechten. Daarna gingen alle zussen op retreiten in Haus Raphaël. Sindsdien is er veel, zo niet alles, veranderd in onze familie. We gaan elke dag naar de Heilige Mis, dus niet alleen op zondag. We bidden samen als familie en ontvangen regelmatig de sacramenten. Mijn zoon is langzaamaan weer gezond geworden. Hij heeft een job als beambte gevonden en een gezin gesticht. Jezus heeft mijn zoon genezen. Voor hem is er niets onmogelijk. Hij kan alles ten goede leiden. En wij zijn nog steeds werkzaam in Haus Raphaël. Alleluia. Deze getuigenis is getekend door Bernadette Walt. En een korte opmerking door zuster Margarita. Wij van Haus Raphaël zijn dankbaar dat Jezus deze zussen naar ons geleid heeft, zodat ze allen opnieuw geboren werden in de Heilige Geest. Ze kunnen wondermooi zingen en geven ook mee gestalte aan de lofprijzing op retraites en gebedsdagen. Prijs de Heer.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. In de volgende en laatste uitzending overlopen we samen nog verschillende getuigenissen dat we kunnen terugvinden aan het einde van het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila.